Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldspelers. Jelle Maasbach.
Hartelijk donderdag, welkom. Je luistert naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. De leukste en meest avontuurlijke ondernemers die hoor je wekelijks voorbij komen in Wereldspelers, waar jij dan weer van kan leren. En dat doe ik niet alleen, maar dit keer met avonturier en co-host Monique Ansink van Jumbo Spanbandenfabrikant. Welkom.
Hallo.
Wat is het laatste land waar jij naartoe bent geweest?
Nou, dat was bij de buren, dat was in Duitsland. Dus vorige week was ik op een beurs in Duitsland.
Hoe was het?
Het was een beetje treurig, eerlijk gezegd. Die beurs die was zeg maar voor corona de meest belangrijke beurs voor. Dat heette Eisenwarenmesse. En dat gaat dus over alle hardware die wij hier in Europa gebruiken. En normaal kon je daar echt gewoon bijna niet doorheen komen. Zo druk was het. En nu was het gewoon treurig. Dus de gangpaden waren leeg. Oh. Iedereen zat verveeld in de stand. Dat was het beeld wat ik ervan heb meegenomen.
Ze hadden niet door dat ze met jou moesten praten.
Nou, dat ook niet. Nee. Maar ik vond het wel een teken aan de wand van, oh ja, het is één. Of die beurzen zijn dus totaal niet meer relevant na corona. Ja. Of er gaat echt iets niet goed in de huidige economie. Dus welke reden het is, of het is een combinatie van beide. Maar ik vond het wel een teken.
Straks hebben we het over Heliox, laadpalen voor hele grote voertuigen. Maar we beginnen met nieuws over internationaal ondernemen. En internationaal ondernemen, dat kan dus zelfs binnen het Koninkrijk. Wat dacht je bijvoorbeeld van ondernemen op Aruba? Volgende week komt een delegatie vanuit Aruba naar hier voor de Investment Summit. Met daarbij de Arubaanse minister van Economische Zaken. En hij is nu bij ons, jawel, Geoffrey Wever, minister van Economische Zaken van Aruba. Welkom.
Goedemiddag. Bedankt voor deze gelegenheid.
Ja, dank dat u tijd voor ons wil vrijmaken. Meneer Wever, bij Aruba denk ik vooral aan een prachtig vakantieeiland. Kunt u vertellen wat daar te doen is voor ondernemers uit Nederland?
Ja, nou, er is heel veel opportunity voor Nederlandse ondernemers. En dat is ook de reden waarom wij volgende week in Nederland zijn met een investment summit. Waar we eigenlijk aan Nederlandse ondernemers willen laten zien wat de Arubaanse economie doet. Hoe sterk de Arubaanse economie is. En wat de investeringsmogelijkheden zijn op Aruba. We zijn bekend als een vakantieland. Ik kijk nu uit op een azuurblauwe zee en het is hier 30 graden. Dus het is in ieder geval al fijn om hier te zijn en om hier zaken te doen. Maar er zijn ook goede economische opportunities. We hebben twee mooie binnensteden die volop in bloei zijn, waarin veel wordt geïnvesteerd door de regering en ook door de private sector. Maar er is nog veel ruimte voor uitbreiding. Er zijn vele panden die eigenlijk op zoek zijn naar content. Nederlanders die zijn bijvoorbeeld erg succesvol op het gebied van horeca. Ja, dat is een doelgroep die we graag ook zouden willen aantrekken en warm willen maken voor het ondernemen op Aruba. We hebben wellicht bekend vele toeristen, ongeveer 2 miljoen per jaar, 120.000 mensen aan inwoners. Dus er is een goede markt en het toerisme blijft maar groeien. Dus ik denk dat er echt heel veel, er is heel veel potentie en de markt is er. Maar we moeten nu op zoek naar investeerders om meer aanbod aan te bieden aan bijvoorbeeld de toeristen. En die mogelijkheden zijn er.
En meneer Wever,
dat is de reden waarom dus. Sorry, gaat u door.
Ja, sorry dat ik u onderbreek. U heeft het voornamelijk dus over toerisme. Zijn dat dan de Nederlandse ondernemers die u wil aantrekken? Dus horeca of zijn er ook nog andere sectoren?
Nee, er zijn zeker nog andere sectoren. Kijk, qua toerisme, we zijn bijvoorbeeld niet meer op zoek naar ontwikkelaars van hotels. Want we hebben al voldoende goede hotels. Maar we zijn nu op zoek naar echte horeca-ondernemers die zin hebben om in de binnensteden van Aruba aan ontwikkeling te doen. Maar we zijn ook op zoek naar investeerders op het gebied van de energietransitie, agrarisch ondernemerschap, sustainability, dus duurzame ontwikkeling in de breedste zin van het woord. En dat, we doen heel veel veel voor de creatieve industrie. Aruba ligt natuurlijk heel gunstig net voor Latijns-Amerika. We hebben heel veel dagelijkse vluchten met bijvoorbeeld New York en goede belangrijke Amerikaanse steden, maar ook met Europa. Uh-huh. En we zijn ook goed verbonden met het Caribisch gebied. Dus Aruba is ook een zeer geschikte locatie om als hub te fungeren in deze regio. En aangezien dus partner zijn in het Koninkrijk, is het voor Nederlanders denk ik makkelijker om hier zaken te doen. Omdat ten eerste de taal wordt gesproken, iedereen spreekt hier Nederlands. We hebben natuurlijk ook Engels en Spaans en dergelijke, maar in ieder geval Nederlands. We hebben een rechtssysteem dat gebaseerd is op het Nederlandse rechtssysteem. Dus heel herkenbaar voor Nederlandse ondernemers. En het is gewoon een moderne economie en een modern land. En onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk. Dus het lijkt mij een logische stap om goed te kijken wat de mogelijkheden zijn op Aruba. De economie doet het goed. We zijn nu hersteld na COVID. In COVID hebben we ongeveer 25% van ons bruto binnenlands product moeten inleveren. Dat is verdwenen omdat alle grenzen dicht moesten. Maar we zitten nu al dit jaar, als het goed is, op 115% vergeleken met de economie in 2019. Dus het blijft groeien. Dus er zijn veel opportunities.
Ja, nou, daar is geen spel tussen te krijgen. Volgens mij als iemand Aruba kan verkopen, dan bent u het wel. Ik hoop dat u volgende week nog even spreekt als u op de Investing Summit bent. Geoffrey Wever, minister van Economische Zaken van Aruba, dank u wel voor uw tijd.
Wereldspelers.
In Wereldspelers staan we maandelijks stil bij een sector waar Nederland goed in is. In maart hebben we het over energie. Daarvoor is de gast Michael Colijn, CEO van Heliox. Welkom.
Ja, goedemiddag. Leuk om hier te zijn.
Het ging over het lekkere weer in Aruba. En toen wij hier net buiten de studio stonden te praten, toen keken we naar buiten. Toen zagen we hier ook een zonnetje schijnen. En toen dachten we, we hadden die weer daar gestaan, hè?
Absoluut.
Ik ben blij dat je toch voor de studio hebt gekozen. Voor de mensen die Heliox nog niet kennen, jullie leveren laadpalen, maar niet voor die Fiat Pandaatjes, maar echt voor het grote werk. Dus voor bussen en vrachtwagens.
Precies.
En wat is het belangrijkste verschil? Ja, niet tussen bussen en een panda, maar tussen de manier van laadpaal.
Ik kan je voorstellen dat zo'n vrachtwagen of bus veel zwaarder is. Dus er moeten ook grotere batterijen in. Mm-hmm. Dus je hebt ook meer vermogen nodig als je gaat laden. Dus in plaats van een 5 of 10 kilowatt lader je thuis hebt aan je garage of bij de voordeur, denken wij vanaf 50 kilowatt en dat gaat tot megawatten.
Hoe kom je aan die stroom? Want dat stroomnet in Nederland is best wel druk bezet, laat ik het zo zeggen.
Precies, meteen de moeilijkste vraag eerst. We hebben ook techniek die in die lader zit die het mogelijk maakt om dat stroomnet te ontlasten en dan alleen te laden wanneer het kan, of wanneer er ruimte is, of het voorrang te geven op lijn 11 over lijn 14, als je weet dat die eerder weggaat.
Ja, precies. Maar die bus of die vrachtwagen moet wel toch echt geladen worden. Dus hij kan wel zeggen, over 2 uur is het beste moment, maar misschien moet die nu geladen worden.
Dat klopt. Maar kijk, als we bijvoorbeeld hier, de GVB hier in Amsterdam, wordt geladen met alleen maar Heliox-laders. Daar zijn we heel trots op. En daar kiezen we heel bewust wanneer de ene of de andere lader aangaat. Want ze hebben wel toegang tot het net, maar niet om alle bussen op hetzelfde moment te doen. Ja. Dus dat kiezen en dat balanceren van die vraag, dat is heel belangrijk.
Klinkt weer heel mooi, die techniek, door een knappe kop, door een Willy Wortel van jullie verzonnen. Is dat hier in Nederland ontwikkeld?
Absoluut. We zijn heel trots op dat het niet alleen de hardware hier ontwikkeld is, maar ook onze eigen software. Zeker in een wereld die steeds meer geopolitiek bedreven wordt, is het hebben van eigen software die je kunt controleren, die niet gehackt kan worden en waar je heel zuinig op bent, ook een belangrijk onderdeel. We hebben een team van meer dan 40 mensen op software zitten hier in Nederland.
Ja, die bussen, dat geloof ik wel, maar die vrachtwagens, dat zijn normaal gesproken natuurlijk stevige diesels. Die hebben veel trekvermogen nodig en die moeten enorme afstanden afleggen. Kan dat wel elektrisch?
Uiteraard kan dat elektrisch, maar het is een beetje kip en ei. Dus we beginnen met de vrachtwagens die het meest op bussen lijken, vuilniswagens zijn ook vrachtwagens, en die leven net als een stadsbus in de stad, hebben een huis waar ze 's nachts slapen, langzaam opladen, doen een rondje wat van tevoren goed bekend is, zijn ook gereguleerd onder de overheidsregels, en dus kunnen we daar gewoon plannen. En dan kijk je naar bijvoorbeeld supermarktbevoorrading. Nou, de grote merken in Nederland, die hebben allemaal laders ook van ons, waarmee ze hun nu eerste serie voertuigen op de randen van de stad elektrificeren, de stad in laten rijden, want vanaf 2025 mogen ze niet meer met diesels de stad in.
Ja.
Dus dat zijn dan kortere afstanden en dan de lange afstanden. Ja. Daar zijn we nu mee in gesprek. Dat heeft wel wat voet in aarde. En dat is ook die internationalisering die daarachter zit. Die is lastig. Als we bijvoorbeeld een corridor willen bouwen van een snelweg met elektrische vrachtwagens van Rotterdam naar Warschau, moet je door 3 landen heen. Ja. om al die landen aan te laten sluiten met dezelfde normen, met elektriciteitsaansluiting, zorgen dat alle ministers daarover eens zijn, dat is een heel gedoe. We keken even hoe lang dat gaat duren. 10 jaar om het te regelen, waarvan 8 jaar red tape, zeg maar, regelgevingsdingen, en dan 2 jaar te bouwen.
Welkom in Europa. Ik dacht, dat gaat heel makkelijk. Die Europese politici die werken met jullie mee. We kennen nog allemaal Frans Timmermans, die toen die Green Deal voor elkaar kreeg. Dan moest het allemaal makkelijker maken.
Ja.
Ik zie je erbij lachen zo van, nee, te makkelijk gedacht.
Uiteraard zitten de hele grote programma's achter die ook wel helpen. Ja. Maar het gaat langzamer. Vooral in die uitvoeringsorganen, daar moet het veel sneller. Dus die regelgeving die vreet heel veel tijd. En daar hebben we nu last van. Want als je kijkt naar de techniek, we hebben de laders die het kunnen. Er zijn al vrachtwagens met de juiste batterijvermogens om het ook te kunnen gaan doen. Maar we hebben geen laadpunten onderweg om ze dan ook op te laden.
Zou je kunnen zeggen dat die regelgeving jou op dit moment dan raakt? Als het versoepeld zou worden, zou dat je dan helpen?
Ja, ik noem één heel gemakkelijk voorbeeld. Een elektriciteitsnetwerkbedrijf mag geen eigen initiatief hebben om het netwerk uit te breiden. Er moet een klant voor hebben met een business case. Nou, zeggen wij dat wij willen die aansluiting hebben. Ja. Zeggen ze, ja, maar dat is één partij. We moeten wel breder maatschappelijk denken. En eigenlijk kan dus alleen de overheid zeggen dat dat moet. En dat is een hele stroperige machine. We denken nu, maak hier een soort een team van, waar je zegt, ik ga 15 corridors in Europa doen. Vanuit de grootste haven in Europa, Rotterdam, ga je 15 snelwegen aanleggen. En dat willen we best ook met concurrenten doen. De markt is groot genoeg, maar geef ons dan die kans en versnel dat proces. Nou, daar in Nederland zit daar een organisatie, heet ELAAT. Die wordt door de netbedrijven geleid. Die supporten dat en daar zijn we heel blij mee.
En denk jij dat elektra, zeg maar, via de zonne-energie, dat de toekomst is ook? Of verwacht je ook waterstof dan meer voor vrachtwagens te kunnen betekenen?
Nou, als ik de minister van Energie zou zijn in Europa, zou ik zeggen, laat ons op 2 systemen wedden. Ja. Niet alleen maar elektrisch. Want je hebt ook weer afhankelijkheden van lithiumbatterijen en stroom in het net. En dan is waterstof gewoon een mooie balans. Ik denk zelf, als ik naar de markt kijk en de snelheid waarmee we nu elektrificeren, dat we ergens rond de 70% van die toekomst gemaakt wordt elektrisch. En wellicht 30. Voor de lange afstandsvrachtwagens wordt dan 30 waterstof. Dat is heel groot.
Ik dacht bijna, je gaat zeggen, voor als ik minister van energie word, ik denk, misschien ben je al gepolst. Maar zover is het nog niet.
Voorlopig gewoon lekker het bedrijfsleven.
Hey, internationaal is Heliox op dit moment, want we hebben het over Europa, waar jij heel veel van die corridors neer zou willen zetten. Maar in hoeveel landen opereren jullie op dit moment?
We zitten in Europa nu in 21 landen, 8 kantoren. En we hebben een hele grote vestiging ook in de VS, in Atlanta.
Ja, want als je focust op de steden, dan heb je voorlopig nog heel veel te doen.
Ja, we zitten in Nederland nu ook nog maar op de helft van alle bussen die elektrisch zijn geworden. Dus het moet nog 50%. Een heleboel landen zijn nog niet begonnen. En dan heb je de hoofdsteden voornamelijk die wel wat doen al. Maar dan de kleinere steden die nog moeten. Dus we zijn de komende 10 jaar zien we alleen nog maar groei.
En ik heb begrepen dat jullie een spin-off zijn van Philips. Dat is grappig, want we hebben het laatst gehad over NXP, over ASML. En dit is dus weer uit Philips.
Weer een Philips.
Er komen wat mooie dingen vandaan, jongens.
Absoluut. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt, is Philips nog steeds belangrijk voor Nederland. wij zijn in 2009 als spin-out met 4 founders zelfstandig geworden. 2014 in die e-mobility-markt gestapt.
En je zei net wat interessants, want je had het over de concurrentie. Maar hoeveel concurrentie heb jij in eigen land? Niet heel veel, volgens mij, toch?
Voor ons vermogen laders zijn eigenlijk geen concurrenten. En daar zien we wel dat we wel in een Europese markt hebben wel concurrenten. Dus we hebben buitenlandse concurrenten die hier met ons de markt opkomen en ook proberen onze klanten.
Maakt dat het dan moeilijker als je naar het buitenland gaat? Want je gaat dus naar het buitenland en je komt op hun terrein. Je bent niet echt gewend dat je een beetje wordt tegengewerkt op de eigen markt.
Ja en nee. Kijk, ik denk dat ze zijn redelijk hard hier deze markt ingekomen. Dus dat heeft ons wel wakker gemaakt en gezegd van, je moet op een andere manier dit spel spelen. En gelukkig, daar zijn Nederlanders dan wel weer goede handelsmensen voor. Ja. Kunnen we redelijk gemakkelijk in de landen om ons heen. En inmiddels zijn we ook groot genoeg om ook lokale teams te hebben. Dus Duitsland wordt gedaan door Duitsers. In de Nordics hebben we Scandinaviërs. In Frankrijk, Fransen, in Engeland, Engels. En dan zie je dat die markt opeens gaat versnellen. Want dan word je een local.
Ja, ik zie Monique knikken. Je herkent dit verhaal. Of je Ja, ik vind het logisch klinken, ik zou zeggen.
Nou, wat heel belangrijk is, wat ik hoor zeggen, is dat je locals hebt in de landen waar je dan uit gaat breiden. En dat is mijn ervaring ook, dat dat het allerbeste werkt. Want als Nederlander kan je daar dan wel proberen die business op te zetten. Maar uiteindelijk, ja, de cultuur speelt mee. En het is gewoon belangrijk om lokale mensen op de juiste plek neer te zetten.
Precies.
Dus voor je bedrijf is dat gewoon een hartstikke goede keuze. Ja.
En ook, het moet ook gewoon helder zijn over hoe Nederlanders worden bekeken vanuit het buitenland.
Ja.
Duitsers vinden ons toch een soort ongedisciplineerde Duitser. En dat maakt het gewoon lastig om lange termijn relatie te bouwen. Dus heb je gewoon Duitsers nodig in Duitsland.
Ja.
Engelsen vinden ons super georganiseerd en zijn heel blij met ons. Maar ook daar echt die lokale begrip voor hoe zo'n markt werkt is beter door de lokale mensen gedaan.
Ja. Je bent elke keer bezig per land hoe mensen dan naar je kijken eigenlijk.
En in de VS is dat veel minder, omdat de taal al gewoon, het is één taal, allemaal Engels. Maar ook daar zitten nog wel nuances tussen Noord en Zuid en West en Oost en Midden.
Ik ga even een cliché erin gooien, maar Amerikanen zijn toch enorme petrolheads? Zitten die wel te wachten op die elektrische
dat is,
business van jou, wou ik zeggen?
Ja, zeker iedereen heeft daar een hele grote cilinderinhoud voor een gemiddelde auto. Ja. Maar de regelgeving ook daar qua lokale luchtvervuiling en draait gewoon. En die innovatiekracht om elektrisch te gaan voor stadsbussen en voor stadsvervoer, die is ook daar heel hard aan de gang. En dat is onder Biden, maar dat was daarvoor ook al onder Trump. Dus wie er ook wint straks in november, we hebben gewoon vertrouwen in dat die markt doorgaat.
Daar in de buurt ligt Aruba. We hadden het er net over. Is dat een markt nog die interessant is voor jou?
Ik weet niet hoeveel bussen ze hebben, maar het lijkt me wel leuk om dat te gaan bezoeken.
Denk ik.
Dat zou toch wel mooi zijn.
Ja.
Hey Monique, jij komt veel in Azië.
Ja.
We hebben het er vaak over gehad. Je hebt een fabriek daar in Vietnam staan.
Ja.
Hoe zijn zij daar bezig met elektrisch rijden?
Nou, super. Want je zal van je stoel vallen. Maar we hebben een soort Elon Musk in Vietnam.
Oh.
Hele rijke Vietnamees. En die heeft het merk VinFast geïntroduceerd. En dat is al een heel bekend merk inmiddels geworden. Ze moeten nog een beetje op gang komen. Er is hier in Nederland ook al in Amsterdam een vestiging waar je ze kan kopen. Maar in Ho Chi Minh zie je echt, elke keer als ik daar kom, zie ik steeds meer elektrische auto's. Dus dat is waanzinnig om te zien. Dus ik denk dat ze daar heel snel gaan.
Dus misschien kan Michael daar ook wel aankloppen. Ik weet niet of die
zeker. En de zon schijnt daar altijd. De zon schijnt daar eigenlijk altijd. Dus wat dat betreft.
En ze hebben ook mooie stranden, net als in Aruba. Dus
ze hebben ook mooie stranden. Dus wat dat betreft is het grappig dat ze daar gewoon zo'n innovatie veel sneller oppakken. En die man heeft ook geld. Dus VinFast wordt een mooi merk.
Is Azië een interessante markt voor jou?
Azië is een gigantische markt. En iedereen denkt natuurlijk ook van, wauw, daar moet ik ook zijn. Ik denk een van de grote valkuilen voor een scale-up is om keuzes te maken. We zeggen, de markt is nu voor ons groot genoeg hier. We hebben één groot continent erbij genomen, de VS.
Ja.
Als we nu meer gaan doen, dan worden we gewoon te dun verspreid. Dus niet nee, maar niet nu.
Ik vind het wel leuk. Ik weet niet of bescheiden het goede woord is, maar ik heb hier normaal ondernemers staan die willen in één keer alles. Die willen Amerika erbij. Oh, en dan pakken we Azië. Monique heeft nog wel eens tegen iemand moeten zeggen, nou, misschien moet je even wat meer focussen. Jij denkt daar dus wel echt goed over na.
Nou, ik denk dat we 3 keer op ons neus zijn gegaan.
Oh, wel.
En dan kies je vanzelf voor.
Houd dat vast.
Cultuurclash.
Over op je muil gaan gesproken. Internationaal ondernemen is een garantie voor mooie verhalen, maar ook voor stevige blunders of gekke dingen. Dus we zijn heel erg benieuwd, Michael, wat jouw grootste cultuurclash is.
Ja, nou, de grootste cultuurclash is denk ik in de VS geweest voor ons. Binnen Europa snappen we elkaar, we voelen elkaar wel een beetje aan en we denken dat we heel anders zijn. Zijn we ook wel, maar we komen elkaar regelmatig tegen. We hadden een boze klant, want de laders deden het niet op een project in de VS. Dus ik stuurde hoofdtechniek er naartoe. Die kwam terug en zei, hoe ging het? En zei, ja, ze waren denk ik wel oké, want ze zeiden niks. Mijn Amerikaanse collega trok helemaal wit weg. Als de Amerikanen niks meer zeggen, zijn ze zo boos dat ze gewoon hebben opgegeven. Want anders dan schreeuwen ze nog wat tegen je. Maar het verwachtingspatroon van de nuchtere Nederlanders hebben, nou, dat was allemaal goed wat ze zeiden. Dat was volledig de plank misslaan. Dus we hebben daarna een groter team erheen gestuurd om het op te gaan lossen. En binnen 3 weken was de klant weer rustig. Maar daar moet je echt voor oppassen. Dat je interpreteert gewoon wat tegenover je zit aan de tafel helemaal anders.
Ja.
Ja, dat klopt. Dat is heel vaak zo. En dat mensen niks zeggen, dat betekent meestal dat het echt niks is. Ja, dus dat knoop dat in je oren.
Hoe doen ze dat in Azië?
Ja, sowieso zeggen ze daar al heel weinig. Dus, maar als ze niks zeggen, dan begrijpen ze het niet. Of ze vinden het een waardeloos idee.
Precies.
Ja. En ondertussen is Europa opgeschrikt door oorlog op het continent. In Oekraïne. Merken jullie daar wat van? Aangezien jullie helemaal crisscross door Europa zitten?
Binnen zeg maar de Europese Unie merken we er weinig van. Natuurlijk is iedereen wel ermee bezig en die hoort ook wel gesprekken. Maar we hebben ook een klein fabriekje in Moldavië. Dat zit genesteld tussen Roemenië en Oekraïne. Ja. Dat is twee keer zo groot als Luxemburg, heeft geen leger. En aan het begin van de oorlog was daar grote paniek onder de medewerkers. Die waren allemaal aan het evacueren, stuurden hun gezinnen weg. Hadden de auto's volgetankt en stonden echt op elk moment klaar om weg te rijden. Nu is twee weken geleden heeft Transnistrië, dat is een provincie binnen dat kleine Moldavië, die is afvallig geworden, hebben we gezegd. We zijn onafhankelijk, we worden nu onderdeel van Rusland. Poetin stuurt wapens. Daar was wel weer gedoe over, want als die wapens stuurt, is het binnen een uur bekeken. Bij ons was er enorme onrust. En we hebben de evacuatie gedacht klaarstaan. Maar twee collega's zijn er vorige week naartoe gevlogen om te kijken hoe gaat het allemaal. Fabriek draait door, mensen zijn redelijk rustig. Dus we waren verbaasd over hoe rustig. Maar het is een dreiging.
Want dit staat normaal niet in je draaiboek. Je denkt normaal aan het buitenland van hoe ga ik daar uitbreiden? Hoe zorg ik dat ik niet die cultuurclash oploop? Maar dit is zoiets groots. Hier kan je toch bijna niet aan voorbereiden. En jij moet dan die mensen en daar geruststellen en denken hoe bescherm ik aan de andere kant mijn fabriek daar?
Ja, want we hebben de productieafhankelijkheid ook. Dus we moeten wel ook kunnen leveren naar klanten. Dus er zitten een heleboel aspecten aan die lastig zijn. Maar het eerste is gewoon kijken. De meeste van onze medewerkers hebben Europese Unie-paspoort, Roemenië. Dus die kunnen in principe gewoon binnen een uur zijn ze over de grens Europese Unie in. En dat is wel geruststellend en daar hebben we wel een draaiboek voor.
Ja, het is wel echt omgaan met crisismanagement. In deze situatie heb je misschien niet gelijk gezeten, maar kan je nog tips geven van hoe je in zo'n situatie moet reageren?
Nou ja, ieder bedrijf maakt die een beetje wat serieuzer is, die maakt een risicoanalyse. Nou, eerlijk gezegd had ik een pandemie niet in onze risicoanalyse staan, maar ook niet deze oorlogen. Dus dat is, en ook niet Houthis die gaan schieten. En dat zijn dingen waar je nu dus wel rekening mee moet houden. En ik vind het wel echt heel ernstig. En ja, door nog weer te escaleren met wapens die kant op, ik denk dat je daar de oorlog ook niet mee over krijgt. Dus we moeten toch op een andere manier dit gaan oplossen.
En tot slot, de komende tijd moet je dus de boel daar in de gaten houden. En ja, als het dan misloopt, moet je dus de fabriek hier naartoe halen of verplaatsen?
Ja, nou gelukkig hebben we toen aan het begin van die oorlog meteen gekeken met een partner in Roemenië van zouden we in jullie pand kunnen trekken met machines en daar dan tijdelijk huisvesting hebben. Dat plan is er nog steeds. En dus mocht het nodig zijn, dan trekken we dat uit de kast. Gaan we dat doen.
Maar je hoopt dat het niet zover komt?
Ik hoop dat het nooit gebeurt.
Nou, ik hoop het ook.
Ben geen voorstander.
Schuwelijk.
Dit was Wereldspelers. We leerden dat je op Aruba naast de prachtige stranden ook terecht kan voor goede deals. En we hebben het over serieuze laadpalen gehad waarmee je vrachtwagens op kan laden. En ik heb dus geleerd dat je ook met die vrachtwagens heel ver kan komen. Dank aan mijn gasten, Michael Corlijn van Heliox. En mijn co-host, ze was weer, Monique Ansink. Waar ga je nou naartoe? Welke beurs?
Nou, ik heb nu geen beurs op het netvlies staan. Maar komende week is er wel een handelsmissie in Vietnam. Maar
ben je weer bij?
Nee, helaas ben ik niet bij. Nee, want ik ga met een netwerk vrouwelijke ondernemers op pad. Dus dat vond ik ook heel belangrijk. Ja.
Nou, daar hebben we het volgende keer over. Volgende week dan zijn we er sowieso weer. Dan met het bedrijf Soluforce dat net terug is van een handelsmissie. Tot dan.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.